Er staat in Obadja 1, vers 1, uiteraard. Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere, Heere van Edom. We hebben een gerucht gehoord van de Heere en er is een gezant geschikt onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan tegen hen ten strijde. Ziet, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, gij zijt zeer veracht. De trotsheid uw harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning, die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde nederstoten? Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaan nederstoten, spreekt de Heere. Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen zijn, hoe zijt gij uitgeroeid, zouden zij niet gestolen hebben zoveel hun genoeg waren? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden ze niet de nalezing hebben overgelaten? Hoe zijn Esau's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht? Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpalen uitgeleid, uw vredegenoten hebben u bedrogen, ze hebben u overmocht. Die uw brood eten zullen een gezwel onder u zetten, er is geen verstand in hem. Zal het niet de diendagen zijn, spreekt de Heere, dat ik de wijzen uit Edom en het verstand uit Esau's gebergte zal doen vergaan? Ook zullen uw helden, o Teman, versaagd zijn, opdat in ieder uit Esau's gebergte door de moord worden uitgeroeid. Om het geweld begaan aan uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Ten dagen als gij tegenover stond, ten dagen als de uitlanders zijn heer gevangen voerden en de vreemden tot zijn poorten introkken en over Jeruzalem het lot wierpen, waart gij ook als een van hen. Toen zult gij niet gezien hebben op de dag uw broeders, de dag zijner vervreemding, nog u verblijd hebben over de kinderen van Juda ten dagen huns ondergangs, nog uw mond groot gemaakt hebben ten dagen der benauwdheid, nog ter poorten mijns volks ingegaan zijn ten dagen huns verderfs, nog gezien hebben, ook gij, op zijn kwaad ten dagen zijns verderfs, nog uw handen uitgestrekt hebben aan zijn Heer ten dagen zijns verderfs, nog gestaan hebben op de wegscheiding om zijn ontkomenen uit te roeien, nog zijn overgeblevenen overgeleverd hebben ten dagen der benauwdheid. Want de dag des Heren is nabij, over al de heidenen, gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Want gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken. Ja, ze zullen drinken en inzwelgen en zullen zijn alsof zij er niet geweest zijn. Maar op de berg Sions zal ontkoming zijn, en er zal een heiligheid zijn, en die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En Jacobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Esau's huis tot een stoppel. En ze zullen tegen hen ontbranden en zullen ze verteren, zodat Esau's huis geen overgeblevenen zal hebben. Want de Heer heeft het gesproken. En die van het zuiden zullen Esau's gebergte, en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Ja, ze zullen het veld van Efraim en het veld van Samaria erfelijk bezitten, en Benjamin Gilead. En de gevankelijk weggevoerde van het Heer der kinderen Israëls, hetgeen der Kanaanieten was tot Sarfat toe, en de gevankelijk weggevoerde van Jeruzalem, hetgeen in Sepharad is, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten. En er zullen heilanden op de berg Sions opkomen, om Esau's gebergte te richten, en het koninkrijk zal des Heren zijn. En dat was dan het hele boek. En ik heb het met opzet doorgelezen, gezamenlijk niet omdat we dat nou helemaal in één avond vers voor vers zullen bespreken, maar wel omdat we een indruk zouden hebben van de strekking van deze toch wel wat merkwaardige profetie. Het eerste wat ik wel moet zeggen zijn zo de algemeen inleidende zaken die zo bij de Bijbelboeken horen. En dat is zoals meestal niet zoveel. Want in de meeste gevallen valt van de profeten, van de kleine profeten zelf, maar heel weinig te vertellen. Zo geldt het ook voor deze Obadja. De naam mag dan een bekende naam zijn in de Bijbel, want hij komt nogal wat vaker voor. Maar toch is het zo dat we deze Obadja verder helemaal niet kennen. En we weten ook niet wanneer hij geleefd heeft. En er zijn natuurlijk altijd mensen die dan een gelegenheid zien om daar een mening over naar voren te brengen. Dat is natuurlijk altijd wel goed als die een beetje bijbels gefundeerd is. Maar het blijkt dat voor alleen al de jaartelling, dus de datum van deze profetie, data uiteenlopen van pakweg zo 600 jaar verschil. Dat wil zeggen, nog uit de tijden van de koningen. Sommigen beschouwen Obadja als de oudste, zo niet één van de oudste, profetische boeken van het Oude Testament. andere plaatsen in het Bijbelboek als een van de laatste, of zelfs tussen de zogenaamde post-exilische profeten, wat ik erg onwaarschijnlijk vind. Maar het betekent gewoon dat uit de inhoud van het boek niet valt vast te stellen wat ongeveer de datering van het boek is. U moet daarbij begrijpen dat dit Bijbelboek spreekt in het algemeen over de val van Edom, de verwoesting of de verovering of het oordeel van Edom, of hoe je dat maar noemt, het strafgericht over Edom staat erboven. Aan de andere kant wordt gesproken over de val van Jeruzalem, want die wordt daarin genoemd in het gedeelte van, vanaf vers 10 tot en met vers 14 wordt gesproken over eigenlijk de val van Jeruzalem, de verovering van Jeruzalem, waaraan de Edomieten deel gehad zouden hebben. De Edomieten worden hier tenminste mede verantwoordelijk gesteld voor de val van Jeruzalem. En dat maakt het allemaal niet zo eenvoudig op. Want zowel een val van Jeruzalem als een val van Edom, over welke beide hier gesproken wordt, is op een heleboel verschillende jaartallen te lokaliseren. Dat wil zeggen, Jeruzalem werd zo vaak veroverd of geplunderd en zelfs verwoest. En hetzelfde moet ook gezegd worden van Edom. In de praktijk is het zelfs zo dat als Jeruzalem verwoest werd, dat dan ook Edom of Bosra, was gewoon de hoofdstad, verwoest werd. Maar in ieder geval ging het meestal samen op. En dat komt omdat de volkeren die daarvoor verantwoordelijk waren, die verantwoordelijk waren voor een plundering of een val van Jeruzalem, en passant ook gewoonlijk even Edom veroverden. Dat ging in één moeite door, lag op dezelfde route. Het was alleen een eindje zuidelijker dan Jeruzalem, maar dat was dan ook alles. En ik heb u al eens verteld, geloof ik, in de meeste gevallen was het zo dat de legers vanaf het oosten naar het westen gingen, dan wel van het noorden van naar het zuiden, maar dat maakte niks uit. Die wegen gingen altijd dwars door Palestina. Dat is tenminste de meest voor de hand liggende route. En dan kom je dus langs Jeruzalem en langs het gebied van Edom. Zo zit het gewoon. Dat was de eenvoudigste route om te volgen. En de optrekkende legers kwamen dan ook nogal vaak dwars door Palestina. Soms vanuit het zuiden, dus vanuit Egypte zal ik maar zeggen. Dan naar het oosten toe. Maar dan kwam men ook via Jeruzalem. Hoe ga ik zo aanwijzen? Kwam men ook via Jeruzalem. Hè? En dan van het noorden kwam of van het oosten en naar Egypte kwam men ook via Jeruzalem. Dus het maakte allemaal niks uit. En als men langs Jeruzalem kwam, kwam men ook langs Edom. En de hoofdstad van Edom. De hoofdstad van Edom, om dat maar even gauw te zeggen, dat kan verschillend zijn. Er waren namelijk twee steden die fungeerden als hoofdstad van Edom. Niet gelijktijdig zozeer, maar wel beurtelings. En de ene was Bosra en de andere was Petra. Of in het Hebreeuws Sela. Maar de namen worden tamelijk door elkaar gebruikt, omdat beide namen aanduidingen zijn van de hoofdstad van Edom. En daarom gebruikt worden zelfs voor heel Edom. Dezelfde wijze dat de naam van Jeruzalem gebruikt wordt voor heel Israël of voor het hele Tweestammenrijk. En dat gebeurt bij de namen van Bosra en Sela dus net zo goed. Overigens, in dit schriftgedeelte wordt de naam Bosra niet genoemd. Petra trouwens ook niet, maar er wordt wel degelijk naar verwezen, met name in vers 3. Waar gesproken wordt over degene die wonen in de kloven der steenrotsen in zijn hoge woning. Dat is ongetwijfeld de verwijzing letterlijk naar Petra. Dat is Teman, maar niet Bosra. Teman is de naam van, gefungeerd als naam van het gebied van Edom. In ieder geval dat gebergte daar. Er zijn meerdere namen die daar verder voor gebruikt worden. Hè? Maar ik bedoel, de naam Bosra of Petra zelf wordt bij mijn weten niet genoemd. De naam Teman wordt vertaald normaal gesproken met zuiden, in vers 9, hè? Ook zullen uw helden ook Teman. Teman wordt vertaald met het zuiden, maar er zijn al zoveel woorden die met zuiden vertaald worden, wel een stuk of 7 geloof ik, dat men het dan maar opvat als een plaatsnaam, maar dat betekent wel degelijk het zuiden. Goed, daar hebben we het nog wel over. Het zuiden wordt trouwens ook genoemd in vers 19, die van het zuiden zullen Esaus gebergte bezitten. En daar is zuiden de vertaling van het Hebreeuws Negev, geloof ik, ja. De Negev, de woestijn, de Negev-woestijn. Het zuiden. Dus er zijn nogal wat verschillende woorden voor. Maar hoe dat ook zij, een val, een speciale val of verwoesting van Edom of Bosra of Petra is niet te noemen. En een speciale val van Jeruzalem is ook niet te noemen, zodat het zeer moeilijk wordt deze profetie te dateren. Ik heb er dan ook maar verder geen moeite voor gedaan. Er zijn er zoveel die dat gedaan hebben. En het blijkt nergens toe te leiden. En de reden daarvoor lijkt me ook wel duidelijk. De strekking van de profetie vindt zijn vervulling namelijk helemaal niet in het verleden, maar in wat nu nog toekomst is, uiteraard. Want dat blijkt in ieder geval uit het laatste vers. En anders wel uit vers 15. Want vers 15 zegt, want de dag des Heren is nabij. Het is wel zondag geweest, maar nog niet de dag des Heren, zoals u weet, hè. De dag des Heren komt nog. En het komt overeen met de uitdrukking in vers 21. Het koninkrijk zal des Heren zijn. Want de dag des Heren en het koninkrijk des Heren, dat is eigenlijk hetzelfde, hè. Het heeft dus de aanduiding van het koninkrijk van de Messias. Het leidt er ook geen twijfel dat deze profetie pas een uiteindelijke vervulling zal vinden in de toekomst. En daarom vinden we het ook niet zo nodig om naar een vervulling van deze profetie te zoeken in het verleden. Dat is nergens voor nodig, want we hebben niet de minste behoefte om deze profetieën weg te redeneren. Ik ken iemand die zegt zelfs, als men per se een vervulling van de profetie zoekt in het verleden, is dat eigenlijk alleen om de strekking van de profetie te ontkennen. Is het eigenlijk alleen omdat men helemaal niet in profetie gelooft. En daar zit wel een zeer grote kern van waarheid in de praktijk, hè. Want een vervulling in het verleden is niet te vinden, vandaar dan ook geen datering. En deze Obadja kennen we dan ook niet. Sommigen zeggen natuurlijk, het zal wel de Obadja zijn uit de dagen van Elia. Nou, dat zou kunnen, maar daar hebben we verder geen enkele aanwijzing voor. Weet u wel? De knecht van Agab. Oh ja, er zijn er die zeggen, dat is de zoon van de weduwe in Zarfat. Hè? Ja, de naam Zarfat wordt genoemd, ja. En dan zegt men, het zal die zoon geweest zijn van de weduwe Zarfat die wordt opgewekt of zoiets. Weet je, dat is zo'n verhaal. En dat is waar, dat is een van de... Ik zou het niet weten, want er is verder geen enkel bewijs voor. Want de naam Sefarad vinden we verder natuurlijk ook niet terug. Er staan nog een paar namen, nog een paar plaatsnamen. En die kunnen we net zo min terugvinden. Dus het brengt ons geen stap verder. En zelfs als dat zo zou zijn, zelfs als deze Obadja een anderszins bekende Obadja zou zijn, helpt het ons nog niks verder. Want wat maakt het nou verder uit als dit niet gerelateerd wordt aan de een of andere geschiedenis verder. Dus het heeft geen enkele zin. Kunnen we het beter belaten. En anders zou het toch tenminste een beetje bij hebben kunnen staan in welke dagen het was, in welke dagen van welk koning, en of eventueel wie de vader van Obadja was, enzovoort. Maar dat staat er allemaal niet bij. En dat hij Obadja was, dat zal dan wel zo wezen, maar alles goed beschouwd kan je dat zelfs nog als een soort van pseudoniem beschouwen. Want Obadja betekent, dat is makkelijk, hè? Dat kan ik zelfs nog vertalen. Inge ook, dus ja. Maar dat betekent gewoon knecht van Jehovah, want Obed, dat betekent knecht. En ja, is natuurlijk gewoon Jehovah, dus de knecht des Heren. En dat zou op elke profeet kunnen slaan. Ja, en we kennen zelfs 144.000 dienstknechten des Heren, die kunnen ook wel allemaal Obadja heten. Ik bedoel, dat zegt ons verder dus helemaal niets. Maar ik kom er nog wel eens op terug. Op die naam, want het zegt misschien toch wel wat. Maar erg zeker is dat niet. Ik zeg het dus allemaal met onder het nodige voorbehoud. In ieder geval is het zo dat dit een visioen, een gezicht is. Het gezicht van Obadja. Wat hij dan precies zag, weet ik niet. Want het lijkt me alleen maar een verhaal te zijn in plaats van een visioen. Maar niettemin heet het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere van Edom. Waarschijnlijk heeft Obadja dus de Heere gezien in een visioen, in een gezicht. En herhaalt hij nu de woorden die de Heer in dat visioen gesproken heeft. En er staat dan dat hij zegt, alzo zegt de Heere, Heere van Edom, we hebben een gerucht gehoord van de Heere en er is een gezant geschikt of gestuurd onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan tegen hen ten strijde. In eerste plaats staat alzo zegt de Heere, Heere van Edom. Dat betekent dus dat het niet een boodschap is van Obadja zelf, maar dat het wel degelijk van de Heer zelf afkomstig is. Er staat ook niet de Heere God, sommige vertalingen hebben dat. Maar er staat echt Heere, Heere, Adonai, Jehovah. En Adonai, Jehovah, de Heere, Heere, geeft deze woorden over Edom. Dat staat er uitdrukkelijk, daar houden we dus voorlopig bij. En de woorden zijn dan, we hebben een gerucht gehoord van den Heere. En er is een gezant geschikt onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan tegen hem ten strijde. Er zijn wat moeilijkheden in verband met dit vers, omdat niet goed duidelijk is wie er spreekt en ook niet tot wie er gesproken wordt. En het schijnt zelfs dat het vraag en antwoord is, min of meer, of een stelling en een reactie in ditzelfde vers. Maar goed, het doet weinig de zaak, omdat de strekking van het vers wel degelijk duidelijk is. Er wordt namelijk gezegd dat er een gerucht gehoord is van den Heere. En dan staat er en, maar dat betekent uiteraard namelijk, want het is een zuiver parallelisme. Namelijk, er is een gezant gestuurd onder de heidenen. Want als er een gerucht is gehoord van de Heere, dan betekent het gewoon dat er een bepaalde boodschap, een geluid dus, hè, is gekomen van de Heer. En als het geluid komt van de Heer, dan ligt het voor de hand om te zeggen dat er dus inderdaad een gezant gestuurd is. Dat zegt dus de rest van het vers. Er is een gezant geschikt, gestuurd, betekent dat gewoon, te midden van de heidenen. En als je het mij vraagt, en ik meen dat u daarvan gekomen was eigenlijk, sprak hij arrogant. Als u het mij vraagt, is dit gerucht dat gehoord wordt van de Heere, dat is inderdaad de boodschap die gebracht wordt door deze gezant. En ik heb dus inderdaad de neiging om het woord gezant met een hoofdletter te schrijven. Want er is een gerucht gehoord van de Heere. Wie brengt dan dat gerucht? Wel, de Heere uiteraard. Maar in de parallelle uitdrukking staat, er is een gezant gestuurd onder de heidenen. Dus ik meen daaruit te kunnen concluderen dat dus de Heer zelf gestuurd wordt onder de heidenen. En ik zou dat niet zo duidelijk naar voren brengen als ik het niet op een andere plek in de Bijbel gewoon zo vond. Hè? Want wij vinden inderdaad dat de Heer zelf namelijk gestuurd wordt onder de heidenen en meer speciaal onder Edom. Want daar gaat het hier om. En wat er dan gebeurt, ik kom er zo op terug, maar wat er dus gebeurt, is dat hier gezegd wordt dat de Heer zelf gezonden is onder de heidenen. En dat er een boodschap, althans een woord, een boodschap, dat is wat overdreven, er staat een gerucht. Hè? Er is iemand gezonden en er wordt een gerucht gehoord. En een gerucht uiteraard niet in de tegenwoordige Nederlandse betekenis, de gangbare betekenis van het woord, maar in de zin van er is een geluid, een rumoer. Wordt er gehoord. En je kunt dus aannemen dat rumoer, dat geluid, veroorzaakt wordt door de gezant en dus door de Heere zelf, door Jehovah zelf. En wat er dan gezegd wordt, weet ik veel door wie, maar er wordt gezegd, staat op en laat ons opstaan tegen hen ten strijde. En dat is ook een moeilijke uitdrukking, maar ook die vinden we elders in de Bijbel terug, maar zo werkt dit nou eenmaal. Ik heb uit Petrus in de tijd eens geleerd. Nou, het was mijn vader die het me voorhield trouwens. Maar het staat in Petrus. Hè. Er staat in, even kijken. 1 Petrus 1, vers 20. Heb ik het zondag niet aangehaald hier? Geloof ik wel. Dat is al zo lang geleden. 1 Petrus 1, vers 20. Daar staat, dit eerst wetende dat geen profetie... Nee, 2 Petrus 1, ik zeg het verkeerd, hè. 2 Petrus 1, vers 20, daar staat, dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar mensen van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken van God. Want dat staat er zo precies. En de gedachte is dat wij hebben het profetisch woord, dat staat in vers 19, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, tussenzin en dan in uw harten. We hebben het profetisch woord, waaronder de profetie van Obadja, en gij doet wel indien gij daarop acht hebt in uw harten, dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. En dat betekent, heb ik hier niet gezegd, hè? Laatstelijk, nee hè? Nee hè? Goed. Nou, dat betekent dan gewoon dat de profetieën in eerste plaats verklaard moeten worden. De profetieën moeten uitgelegd worden. Maar de profetie wordt niet door zichzelf uitgelegd. Een profetie is niet van eigen uitleg. Dat wil zeggen dat we de verklaring van de ene profetie moeten vinden in de andere profetie. Oh, ik weet het, men leest het vers in 2 Petrus 1 natuurlijk ook gewoon van dat we niet zelf de profetie moeten uitleggen, maar dat is ook wat ik zeg natuurlijk. He? Want de verklaring daarvoor, dat verschijnsel, is namelijk die van vers 21, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, niet voortgebracht door de wil van een mens, maar mensen door de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken van God. En dat betekent dus dat het boek Obadja niet geschreven is door Obadja. Leuk hè, dat sommige theologen ook tot die verstelling komen. Daniël is niet geschreven door Daniël en Jesaja niet door Jesaja. Daar hebben ze groot gelijk in. Zolang ze tenminste beweren dat het niet door hen geschreven is, maar door de Heer zelf. Want zo zit het natuurlijk. Dus God zelf die het geschreven heeft. En daarom hoeft de profetie, daarom hoeft zo'n Bijbelboek als dat van Obadja niet door Obadja zelf verklaard te worden. Want dat zou alleen het geval zijn als het echt door Obadja geschreven was. Maar omdat het door de Heer zelf geschreven is, net zo goed als Amos en Jona en Micha en Nahum ook Habakkuk. Hè? Ja, dat zei ik, ja. Aangezien die profetieën dus allemaal door de Heer geschreven zijn, hoeven die profetieën niet in zichzelf verklaard te worden, maar verklaren ze elkaar, omdat het dan niet meer aparte boeken zijn, maar onderdelen zijn van één groter geheel. En ik heb dat laatst nog eens ergens staan te vertellen. De zaak is namelijk, het bijzondere van de wijze van bijbelstudie die wij erop nahouden, is dat we inderdaad de Bijbel beschouwen als geschreven door één. En daarom beschouwen we de Bijbel ook inderdaad als één. Omdat het één auteur heeft. En daarom hebben we niet de minste moeite om Genesis met Openbaring te vergelijken. Sterker nog, dat ligt zelfs zeer voor de hand om dat te doen. Vooral Genesis en Openbaring met elkaar. Maar ook alles wat daartussenin is. Omdat voor ons helemaal niet moeilijk is om te begrijpen dat als Psalm 8 spreekt over de Zoon des Mensen, dat dan Hebreeën 2 zegt dat Jezus van Nazareth is, want zo zit het ongeveer. En als men zoals professor Runia gelooft, hè, om iemand te noemen dan, hè, als men zoals hij gelooft dat de psalmist sprak over de mens en dat de schrijver van de Hebreeënbrief dacht, kom laat ik psalm 8 eens een keer toepassen op Jezus van Nazareth. Hè, als je zo redeneert, ontken je daarmee gewoon de goddelijke inspiratie van de schrift. Daar komt het op neer. Want die man die schrijft gewoon, ik heb het zwart op wit in de tijd gelezen, die zegt gewoon dat David toen hij psalm 8 schreef en de term zoon des mensen gebruikte, natuurlijk nooit gedacht kan hebben aan zijn zoon, aan de Heer Jezus. Hij moet dus aan zichzelf gedacht hebben of aan de mens in het algemeen. Maar dat kan wel zo wezen, misschien heeft hij gelijk, ik betwijfel dat, maar misschien heeft hij gelijk. Maar dan nog blijft het niet de vraag of de psalmist wel gedacht heeft aan de Heer Jezus. De vraag blijft of God daaraan gedacht heeft. Want die schreef het en niet David. Nou, zo zit het verhaal in elkaar. En als dus de psalmist zegt, dat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dan haalt de Hebreeënbrief dat aan en zegt, wel, dat gaat over Jezus. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Enzovoorts. Die een weinig minder gemaakt was dan de engelen vanwege het lijden des doods. Enzovoorts. Dat staat daar gewoon. Dus dan zeggen we, oh, heeft God dat bedoeld toen hij psalm 8 schreef. Blij dat hij dat in Hebreeën 2 dan nog even speciaal toelicht. En daar hadden we het zondag dus wel over. Het is wel aardig dat er in Jesaja 53 gesproken wordt over de knecht des Heren. Maar het is altijd leuk als er iemand komt vertellen wie dat is. En komt zeggen dat de profeet niet sprak over zichzelf, maar wel degelijk over een ander. Nou, en zo zit het in elkaar. De Bijbel verklaart zich dus zelf. En dat is ook de enige manier om door zo'n profetie als die van Amos heen te komen. Namelijk hem te vergelijken met andere profetieën, er zit gewoon niks anders op. Want het boek zelf is in zichzelf onduidelijk, omdat op geen stukken naar voren gebracht wordt over welke val van Edom het eigenlijk gaat en over welke val van Jeruzalem en welke verovering van Jeruzalem mede door de Edomieten enzovoorts. Naar zulke dingen wordt wel verwezen, maar er staat niet bij wat het is en wanneer. Dus We hebben dat ergens anders vandaan te halen. En dat is in dit geval al heel gemakkelijk, eigenlijk. Omdat in de eerste plaats deze profetie van Obadja overeenkomt met, dat kunt u in uw eigen Bijbel waarschijnlijk ook zien, met Jeremia 49. Want daar staan zo ongeveer dezelfde uitspraken in. In een iets andere volgorde. Ik had eerst een lijst willen maken van overeenkomsten tussen de versen, maar het is zo'n lange lijst, die bespaar ik u maar. U kunt het er gewoon naast leggen. En in ieder geval, in mijn Bijbel staat onder de versen van Obadja steeds de verwijzing naar Jeremia 49 vers 14 en vers 16 en Jeremia 49 vers 9 en vers 7 enzovoorts. Want wij vinden nogal wat profetieën over een val, een oordeel, een strafgericht over Edom in de schrift. En ik moet erbij zeggen dat het niet ondenkbaar is dat deze profetieën over een oordeel over Edom in het verleden een toepassing gehad hebben. Want dat is met profetieën over de val van Jeruzalem natuurlijk ook het geval geweest. Maar er staat tegenover dat deze profetieën over Jeruzalem hun uiteindelijke vervulling pas zullen hebben in de toekomst. En datzelfde is ongetwijfeld ook het geval voor deze profetieën over de val van Edom. En als we dat één keer doorhebben, wordt het heel wat eenvoudiger om deze profetie van Obadja te bestuderen. Want dan zullen we meteen begrijpen hoe dat zit met dat gerucht van de Heer en met die gezant die gezonden was. En ook met de uitdrukking staat op en laat ons opstaan tegen hen ten strijde. Tegen wie dan? Want het is nog een meervoud ook tegen hen ten strijde. Tegen wie is dat dan? Daar komt men normaal niet uit als men alleen Obadja heeft. Maar in het licht van andere profetieën is dat wel terug te vinden, al moet ik zeggen dat het niet altijd even eenvoudig is en dat ik ook niet beweer om het allemaal te weten. Integendeel, want er bestaat hoegenaamd geen literatuur over. Zo zit het eigenlijk. Huh? Nee, maar het is wel makkelijk natuurlijk voor mij ook als ik gewoon even een boek uit de kast kan trekken en zeg, kijk, hier staat het en dan heb ik dat even op een rijtje. En bij sommige Bijbelboeken is dat niet zo problematisch. Het Nieuwe Testament gaat over het algemeen vrij redelijk, moet ik zeggen. Maar het Oude Testament is profetieën, is zeer problematisch. Er bestaan geen goede commentaren over. Eenvoudig omdat men eigenlijk niet gelooft dat die Bijbelboeken pas hun vervulling zullen hebben in de toekomst. Daarom vindt men het ook niet nodig om ze nog te bestuderen. Of men bestudeert ze helemaal in het licht van de historie. Van toen en toen gebeurde dat en dat, zoals blijkt uit, en er komt allerlei ongewijde geschiedenis naar boven. Maar daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Goed. Ik wil u een paar schriftgedeelten laten zien, even meenemen ernaartoe, waarover Edom gesproken wordt. En bij sommigen zal ik er even wat aan toevoegen. In de eerste plaats dus even naar Jeremia 49. Waar wij vanaf vers 7 een verhaal vinden over Edom. En er worden nog wat plaatsnamen bij genoemd. Bosra wordt hier verscheidene malen genoemd. In ieder geval in vers 13, en als ik zo even gauw kijk, ook in vers 22. Teman, als een van de namen voor het gebied van Edom, wordt ook genoemd in vers 20 bijvoorbeeld. En verder vinden we veel van de uitspraken uit Jeremia 49 terug in Obadja. Er staat bijvoorbeeld in Jeremia 49 vers 7. Tegen Edom zegt de Heer de Heerschaar al zo, is er dan geen wijsheid meer te Teman? Is de raad vergaan van de verstandigen? Is hun lieder wijsheid onnut geworden? En het wordt vergeleken met het vers 8 van Obadja, waar staat, zal het niet te dien dagen zijn, spreekt de Heer, dat ik de wijze uit Edom en het verstand uit Esaus gebergte zal doen vergaan? En dan vinden we dus precies dezelfde uitspraak eigenlijk. Dat er wijzen zijn in Edom is trouwens wat vreemd, maar ik noem het even, niet om het meteen te verklaren, maar opdat u het even zou onthouden, wat vreemd, wijzen in Edom. Sinds wanneer zijn er wijzen in Edom? Goed, nou, dat is dus vreemd, daar hebben we het nog eens over. Dan hebben we vers 9 van Jeremia 49. Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet de nalezing hebben overgelaten. Zo er dieven bij nacht gekomen waren, zouden zij niet verdorven hebben, zoveel hun genoeg waren. Met andere woorden, ze komen wel stelen bij Edom, maar normaal zou geweest zijn dat ze alleen hadden meegenomen wat ze gebruiken konden. Maar tot verbazing wordt hier vastgesteld dat alles weg is. dat er helemaal niks van over is. En het wordt vergeleken met Obadja vers 5, waar dezelfde uitspraak staat. Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen zijn, zouden ze niet gestolen hebben, zoveel hun genoeg waren. En zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden ze niet de nalezing hebben overgelaten. Nou, en zo gaat het dan verder. Vers 14 van Jeremia 49 komt overeen met Obadja vers 1. Want in Jeremia 49 lezen wij vers 14. Ik heb een gerucht gehoord van de Heere, en er is een gezant geschikt onder de heidenen. Dubbele punt. Vergadert u en komt aan tegen haar en maakt u op ten strijde. Of die vertaling correct is, betwijfel ik. Maar het is in ieder geval duidelijk dat de uitspraak min of meer overeenkomt met Obadja vers 1. Want zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, veracht onder de mensen. En dat is dan Obadja vers 2. En dan vers 16 komt overeen met Obadja vers 3 en 4. Uw schrikkelijkheid heeft u bedrogen en de trotsheid uw harte. Gij die woont in de kloven der steenrotsen, die u houdt op de hoogte der heuvelen enzovoorts. En de Heer zegt dan, al zoudt gij uw nest zo hoog maken als de aarde, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heer. Enzovoorts. Dus een profetie, deze profetie komt overeen met die van Obadja. Het is opmerkelijk dat we dan toch die profetie dubbel in de Bijbel vinden. Ik had bijna gezegd, het is opmerkelijk dat we het in Obadja herhaald vinden. De meest gangbare gedachte is andersom. De meest gangbare gedachte is dat niet Obadja herhaalt uit Jeremia, maar dat Jeremia herhaalt uit Obadja. En dat Obadja dus ouder is uit dan Jeremia. De enige reden die men daarvoor heeft, is dat er in Jeremia nog veel meer staat, wat ook al in andere oudere profeten voorkwam. En dus wordt Jeremia geacht nogal veel te hebben overgeschreven uit de bestaande literatuur. Want zo doen theologen dat ook, dus denken zij, zo gaat Onis wakim alipans en zo, dat is Frans, schijnt het. En wat het betekent, weet ik ook niet, dus daar gaat het nou niet om. Hè? Ik weet wel hoe je schrijft, maar daar gaat het nou niet om. Goed, of dat zo is, of men het van elkaar overschreef, dat is nog maar zeer de vraag, want dat veronderstelt dat het menselijke schrijvers waren. Dat hoeft helemaal niet, het kan net zo goed zijn dat de Heer zelf zijn eigen woorden herhaalt. En herhaald heeft. Het doet ook niks ter zake. Ze worden in de Bijbel herhaald, dus heeft de Heer ze herhaald. En hoe dat gebeurd is, dat maakt ons niks uit natuurlijk. Goed. Nou, dat was dan even Jeremia 49. Dan laat ik de Bijbel, dan gaan we even naar Ezechiël, waar we een profetie over Edom vinden. In Ezechiël 25... Dat is maar één korte. Vanaf vers 12. Dus Ezechiël 25 vanaf vers 12. En ik wijs er maar op dat net als in Jeremia 49 deze profetie over Edom ingeklemd staat tussen profetieën over de Ammonieten, de Moabieten, de Filistijnen en Tyrus enzovoorts. Alle buurvolkeren rondom Israël. En in veel gevallen nog broedervolkeren ook. Want Ammonieten stammen van Lot. De Moabieten ook van Lot. En de Edomieten stammen van Esau. En dus is het nogal tamelijk familie. Eerst vinden we een, ook in Ezechiël 24, profetie over de val van Jeruzalem. En daarna hoofdstuk 25 over het oordeel over Ammon, Moab en Edom. En er staat dan in vers 12 van Ezechiël 25. Alzo zegt de Heere, Heere, omdat Edom met enkel wraakgierigheid gehandeld heeft tegen het huis van Juda, en zij zich zeer schuldig gemaakt hebben dat ze zich aan hen gewroken hebben, daarom, alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook mijn hand uitstrekken tegen Edom. En ik zal mens en beest uit haar uitroeien, en zal haar tot een woestheid stellen van Teman af. En ze zullen tot Dedan toe door het zwaard vallen. En Dedan kwam ook voor in Jeremia 49. Dat is plaatsnaam. En dan staat er, en ik zal mijn wraak doen aan Edom door de hand van mijn volk Israël. En zij zullen tegen Edom naar mijn toorn en naar mijn grimmigheid handelen. Alzo zullen zij mijn wraak gewaar worden, spreekt de Heere, Heere. En voor zover ik weet is in de geschiedenis van Edom geen plek, geen geschiedenis te vinden waarin zij veroverd werden of geoordeeld werden door Israël. De Edomieten werden weliswaar af en toe verslagen. En Bosra of Petra werden veroverd, dat is allemaal waar. Maar dat de Israëlieten dat gedaan hebben, dat mijn, en bovendien mijn volk Israël, let even op, mijn volk Israël, Ami Israël, dat is natuurlijk helemaal ongehoord. Nee, dat komt in de geschiedenis niet voor. En als wij lezen over Ami Israël, over mijn volk Israël, zouden we toch in ieder geval moeten denken aan een bekeerd Israël straks in de toekomst, wanneer Lo Ami weer Ami zal zijn. En dat allemaal verklaard vanuit Hosea dus. En dat wordt u geacht te weten, want dat hebben we hier al eens besproken. He? Goed. Nou, dat is Ezechiël 25, vanaf 12. En daarna vinden we iets dergelijks weer in Ezechiël 35, als ik nog goed herinner. Ja, Ezechiël 35. Dat is een edomitische mug die je daar te pakken hebt. Ja, want vele laatste zullen de eerste zijn. Ezechiël 35 dus, vanaf gewoon vers 1, waar de profetie gesproken wordt over Edom. En ook wordt de naam Seir hier gebruikt. Want Seir is de naam die gegeven wordt aan het gebergte van Esau, maar Seir is een bijnaam van Esau. Want Seir betekent dat hij harig was, en daarom was het de bijnaam van Esau. Want Esau was ruig. Seir betekent dus eigenlijk ruig. Harig. Ja, en hij was nog rood ook, hè? Esau. Want hij heette ook Edom. Hoewel dat de kleur was van de soep, maar als zijn haar daarin viel... Nou ja, laat maar zitten. Maar het gebergte heet het gebergte van Seir. En hier wordt dus gesproken over een oordeel over Edom en zijn afstammelingen natuurlijk. Maar ook wordt Seir een gebergte daarbij genoemd. En dat de naam Seir wordt ook gebruikt omdat Seir in de betekenis van harig ook spreekt over kracht en over heerschappij, over verhoging in het algemeen. Want dat zit allemaal in het woord Seir. Het is verwant met de naam Sarah bijvoorbeeld ook. De vorst, de vorstin en zo. Hè. Het heeft te maken met macht en heerlijkheid. Maar die zou van Esau worden weggenomen. Vandaar een oordeel over Seir. Over het gebergte Seir heet het in vers 2. Want ook bergen spreken over verhoging. Maar al had Edom ook zijn nest tussen de sterren, hij zou vandaar nedergestoten worden. Hoe hoog die bergen ook zijn, hè, moet dus meteen het letterlijke en de symbolische betekenis van in één keer pakken, want daarom worden die dingen zo genoemd. En dus staat er, ik zal u stellen tot verwoesting en een schrik. En dan vers 4 van Ezechiël 35, ik zal u steden stellen tot eenzaamheid. Dat wil zeggen dat er geen leven meer in is. En gij zult een verwoesting worden en zult weten dat ik de Heere ben, omdat gij een eeuwige vijandschap hebt en hebt de kinderen Israëls doen wegvloeien door het geweld des zwaards ten tijde huns verderfs. En dat is precies wat ook stond in Ezechiël 25 en wat we ook gelezen hebben. Wat we gelezen hebben in Obadja, want er wordt Edom verweten dat het niet beter gezorgd heeft voor Juda of Jacob of gewoon voor Israël in het algemeen. Hoezo? Moest dat dan verwacht worden van Edom? Ja, zeker wel, omdat Edom of Esau naar aardse begrippen de oudere broer was en dus mede verantwoordelijk voor de jongeren. Want Esau was de eerstgeborene voor Jacob. En naar menselijke norm blijft dat principe ook zo. En vandaar, Esau had voor Jacob moeten zorgen. Of Edom had voor Israël moeten zorgen en heeft dat niet gedaan. En elke keer als over een oordeel over Esau gesproken wordt, komt dat erbij. Namelijk vanwege de bloedschuld die ze hebben aan Israël. En dat staat dan ook nog eens in vers 6. Daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik zal u voorzeker ten bloede bereiden en het bloed zal u vervolgen. Alzo gij het bloed niet hebt gehaat, zal u het bloed ook vervolgen. En het woord bloed wordt zo vaak herhaald, omdat bloed is dam in het Hebreeuws, maar de naam van Edom, hangt daarmee samen. Het is dus eigenlijk een verwijzing ook naar de naam van Edom, U weet waarschijnlijk, de naam Edom betekent rood. En dom of dam betekent bloed, wat dan ook inderdaad rood is. Dus er is een, het is gewoon een kwestie van een woordspeling, zal ik maar zeggen. Samenhang tussen bloed en Edom. En vandaar het herhalen van het begrip bloed. Edom heet zo, maar zal ook inderdaad rood zijn, want het bloed zal gebroken worden. Bloed zal u vervolgen, enzovoorts. Dan blader ik even om, want in hoofdstuk 36 wordt gesproken over Israëls herstel. En dan moet u even de samenhang zien. Ezechiël 35 spreekt over de val of het oordeel van gans Edom. Het gebergte van Seir en gans Edom. Dat is vers 15 waar ik de term aan ontleen, het laatste vers van hoofdstuk 35. En vers 36 spreekt prompt over Israëls herstel. En dan loop ik weer even de dingen vooruit, want dat is precies ook de samenhang van Obadja. Obadja valt namelijk ook in twee delen uiteen, en ik geloof dat het er zelfs in mijn Bijbel boven stond. Want er stond inderdaad boven Obadja, profetie van het strafgericht over Edom en de verlossing van Israël. Dat is het dus. Strafgericht over Edom en herstel van Israël. Dat is dezelfde volgorde als in Ezechiël 35 en 36... Want in Ezechiël 36 wordt gesproken over de terugverzameling van Israël. En er wordt zelfs gesproken tot de bergen Israëls, vers 4. Daarom, gij bergen Israëls, hoort het woord des Heren. Ja, omdat bergen spreken over verhoging. Het gebergte van Seir in het voorgaande hoofdstuk werd geoordeeld. Het gebergte van Israël, van Juda, wordt gezegend. En de verwoeste en eenzame plaatsen uit vers 4 bijvoorbeeld, zullen weer levend gemaakt worden. Er staat, laat ik dat eens lezen, vers 4. Och, laat ik gewoon lezen vanaf vers 3. Daar staat in Ezechiël 36 vers 3. Daarom profeteren zegt, zo zegt de Heere Heren. Daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, opdat gij voor het overblijfsel der heidenen ten erve zoudt zijn, en gij gebracht zijt op de klapachtige lip en in opspraak des volks, daarom, gij bergen Israëls, hoort het woord des Heren, Heren. Zo zegt de Heren, Heren, tot de bergen en tot de heuvelen, tot de stromen en tot de dalen, tot de verwoeste, eenzame plaatsen, en tot de verlatene steden die tot roof en tot spot geworden zijn voor het overblijfsel der heidenen die rondom zijn. Daarom, zo zegt de Heren, Heren, zo ik niet in mijn vuur, mijn ijvers gesproken heb tegen het overblijfsel der heidenen en tegen het ganse Edom, die mijn land zichzelf te erven gegeven hebben met blijdschap des ganzen harten, met begeerige plundering, opdat de landerij daarvan ten rove zou zijn. En ik lees dit even om te laten zien dat de termen die in hoofdstuk 35 van Ezechiël gebruikt worden in verband met Edom, in hoofdstuk 36 gebruikt worden in verband met Israël. Want in hoofdstuk 35 stond dat de bergen van Edom tot de verwoesting en tot eenzaamheid zouden gesteld worden in vers 3 en 4. Terwijl in 36 vers 4 gesproken wordt over de verwoeste en eenzame plaatsen en over de bergen van Israël, die uiteraard weer bewoond zullen worden en waar de woestijn weer zal bloeien als een roos enzovoorts. En het gaat me erom dat u even vasthoudt dat dezelfde uitdrukkingen die gebruikt worden voor Edom daarna gebruikt worden voor het herstel van Israël. Edom wordt verwoest en de bergen van Edom zijn geworden tot eenzaamheid en tot verwoesting, waarna gezegd wordt dat de eenzame en verwoeste bergen van Israël hersteld zullen worden. Dat hebt u toch, hè? En dat is het verband tussen Esau en Jacob, of Edom en Israël, maar houdt u dat even vast, want daar kom ik nog op terug, was de bedoeling. Nou, dan gaan we weer even wat verder. Ezechiël 37 volgt hierop. En dat is uiteraard het hoofdstuk over het herstel van Israël. Terugverzameling van alle 12 stammen van Israël, waarbij zij gebracht zullen worden in het land. Dus de normale volgorde. Na het oordeel over Edom vindt het herstel van Israël plaats. Nou, dan ga ik nog even naar Jesaja. Jesaja. Nou, vers 34, hoofdstuk 34 dan maar. Vers Jesaja 34, waarboven staat in mijn Bijbel strafgericht over Edom. En bladeren we even stiekem verder naar hoofdstuk 35 om te kijken of het hier ook zo gaat. En ja hoor. Na de val van Esau komen we bij het herstel van Israël. Want hoofdstuk 35 zegt, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. En we weten dat dit slaat op het land Israël, maar we hebben het over de woestijn van Edom. Daar hadden we het over in hoofdstuk 34, want het ging over een oordeel over Edom. En daarna wordt gesproken over verwoeste plaatsen, woestijn, of dorre plaatsen die weer vruchtbaar gemaakt worden. En in dat verband wordt gesproken over Libanon en Karmel, want Karmel betekent vruchtbare plaats in Jesaja 35 vers 2. Enzovoorts. En het blijkt dat het daarbij inderdaad gaat om Israël en om Sion, zoals het ook staat in vers 10 bijvoorbeeld. Dus na de val van Esau, van Edom, wordt gesproken over het herstel van Israël. Nou, dan even door Jesaja 34 heen. Daar staat in ieder geval in vers 1. Nadert gij heidenen om te horen en gij volken luistert toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt. Dat is niet alleen Edom dus, en daarom lees ik het even. Het gaat om alle volkeren. In Jesaja 34 vers 1. En dan staat er, want de verbolgenheid des Heren is over al de heidenen en grimmigheid over al hun menigte, al hun Heer. Hij heeft hen verbannen, hij heeft ze ter slachting overgegeven en hun verslagenen zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan en de bergen zullen smelten van hun bloed. En al het Heer der hemelen zal uitteren en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En een boekrol is dat uiteraard. En al hun Heer zal afvallen. De sterren vallen van de hemel dus. Gelijk een blad van de wijnstok valt, maar wij hebben al over Edom gelezen. Dat het was als het Heer des hemels en als de sterren des hemels. Want zo stond het, hè? Als steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaan nederstoten. Dat was Obadja vers 4 en Jeremia 49 dus ook, vers 16. En dan staat er bovendien, gelijk een blad van de wijnstok afvalt. Maar wat is de wijnstok eigenlijk? Esau, Edom. Nou, even verder. En gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Maar wat is de vijgenboom eigenlijk? En wat stellen we dus vast? Dat hier termen gebruikt worden, drie verschillende uitdrukkingen, die we in dezelfde strekking tegenkomen in verband met Israël. Want, dat Heer des hemels, wat zou afvallen, dat vinden we in Daniël 8 en dan gaat het over Israël. Ja, de sterren des hemels, dat is Israël. Zon, maan en 12 sterren, weet u wel, dat kent het beeld toch wel. Nou goed, Daniël 8, sterren des hemels, dat is Israël. En dan krijgen we de wijnstok, maar de wijnstok is eigenlijk Abraham en het verbond met Abraham. De ware wijnstok is Christus, ja. Maar de wijnstok is Abraham en de ware wijnstok is het zaad van Abraham, met welke is Christus. Dat is makkelijker, kun je even onthouden. De herder is David, maar de goede herder is de zoon van David. En de wijnstok is Abraham en de ware wijnstok is het zaad van Abraham. Dat is heel gemakkelijk, hè. Goed, dus er valt blad van de wijnstok, dat heeft dus te maken met Israël, het zaad van Abraham. In het algemeen dan. Dus het gaat over Israël, niet over Esau zou je zeggen. En dan gelijk een vijg afvalt, of gelijk iets afvalt van de vijgenboom. Dat hoeft niet een vijg te zijn, zoals de vertalers zeiden, maar het kan ook een vijgenblad zijn, maar dat vinden ze misschien te dubbelzinnig. Vooruit dan. Maar dat is opmerkelijk, oordeel over Esau, Edom, maar er staan termen die voor op Israël van toepassing zijn. Dat heb ik u nou al een paar keer verteld, hè, dat het zo is. Dus we lezen over Edom, maar dat er termen zijn die over Israël, op Israël van toepassing zijn. Hier dus ook. Gaan we weer verder. Wat mij zwaar is dronken geworden in de hemel ziet, het zal ten oordele nederdalen op Edom, namelijk op het volk het welk ik verbannen heb. Edom namelijk. En dan, dus op Edom, en dan het zwaard des Heren is vol dom. Bloed namelijk. Dan heb je die woordspeling weer. Bloed en Edom. Het is vet geworden van smeer. Vet, lichaamsvet gewoon hoor. van het bloed der lammeren en der bokken, want het smeer der nieren van de, of van het smeer, het vet dus, der nieren van de rammen. Want de Heer heeft een slachtoffer te, en dan zou je verwachten Israël, vanwege al die termen die hier gebruikt werden, de wijnstok, de vijgenboom en de sterren des hemels. Maar in plaats daarvan staat er, de Heer heeft een slachtoffer te Bosra en een grote slachting in het land der Edomieten. Want Bosra is de hoofdstad van het land der Edomieten. En dan verder, en de eenhoornen, maar als u het mij vraagt, staat daar gewoon riem in het Hebreeuws. En het zijn niet eenhoornen, maar het zijn twee hoornen, dat zijn oerossen. De zogenaamde wilde os, de wilde stier. Het beest is inmiddels uitgestorven, maar de vertaling met één hoorn is in ieder geval onjuist.
Dus de eenhoorn bestaat niet?
Nee, spijt me zeer u dat te zeggen, want er zijn mensen die menen echt dat het in de Bijbel voorkomt, maar het is niet waar, eenhoornen komen in de Bijbel niet voor. Ja, dat meen ik echt. Het staat, wat is de vertaling van het Hebreeuwse riem, en dat is een stier. Die wij kennen als oeros, maar ze bestaan niet meer. Ze zijn al honderden jaren, geloof ik, uitgestorven. Grote wilde runderen waren dat. Net als de stier aan het sterrenteken, zal ik maar zeggen. Die stier is dat. Officieel heet hij in het Nederlands de oeros. Dus, en verder kennen we wel een beest met één hoorn, maar het was een geitenbok. Uit Daniel 8. Nee, wel weer Daniel 8. Daniel 8, ja. Neushoorn. Sommigen hebben er meer, hoor. Sommigen hebben er wel twee, ja.
Ja, sommigen, die hebben er ook één.
Ja. Die andere hebben u natuurlijk. Maar goed, laat. Goed. Er staat dus, de eenhoornen zullen met hen afgaan en de varren met de stieren. Maar er staan gewoon drie woorden voor stieren. Want een stier is een stier en een var is een stier en die eenhoorn is ook een stier. En dat vonden de vertalers wat vreemd, dus die hebben er maar eens wat anders van gemaakt. Zo zit het eigenlijk. Maar er staan dus gewoon drie verschillende woorden voor. En hun land zal doordronken zijn van het bloed. Want Edom wordt hier gewoon vergeleken met die wilde stier. En met stieren in het algemeen. En die stieren worden bevochten. Het heeft iets met stierenvechten te maken. Ja, dat kan het ook niet helpen. Hè? Oh nee, ja, het heeft met stierenvechten te maken. Ja, ik sta aan te denken, van, zal ik het nou eens vertellen? Maar we lazen het ene laatste vers van Obadja over Sefarad. En dat is inderdaad Sefardië. En Sefardië is, hoe heet het ook alweer, het Iberisch Schiereiland, oftewel Spanje en Portugal. Dus we waren al eigenlijk in Spanje, en nou, daar zitten we er weer, hoe dat nou komt. Hè? Maar dat even terzijde. Maar inderdaad, de stieren worden gedood, want daar gaat het om. Waarom? Vers 8 van Jesaja 34. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren, een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. En dat is het oude verhaal. Er komt een oordeel over Edom en Bosra dus, vanwege hun relatie uit het verleden met Israël. Vanwege dat ze Israël niet geholpen hebben. Integendeel, dat ze Israël ook bestreden hebben in de loop der tijd. En dat heet Sion's twistzaak. En wanneer het oordeel komt over Esau of Edom, zal het zijn vanwege Sion's twistzaak. En wanneer zal dat zijn? Het zal zijn in de dag der wraak des Heren. Oftewel, de dag der wraken onze Gods. Oftewel gewoon de dag des toorns. De dag der wraken onze Gods is een term elders uit Jesaja, ik weet niet zo gauw waar. Maar het is gewoon bij de dag des Heren, hè? De dag des toorns. De 33 jaren zijn het eigenlijk, hè? Ja. Waarna in vers 11 wij terechtkomen in zo'n vers waarover woestheid en ledigheid gesproken wordt, net als in Genesis 1 vers 2. Komt dezelfde uitdrukking voor. Woestigheid en ledigheid, hier is netjes vertaald. Correcter vertaald. En wij wijzen er altijd op dat die termen woestheid en ledigheid, zeker als ze samen gebruikt worden, de beschrijving zijn van het resultaat van een oordeel wat God zelf gebracht heeft. Dat is in Genesis 1 vers 2 natuurlijk zo, en dat is hier ook zo. Maar hier is een oordeel over Edom. Waarna ook blijkt hoe eenzaam het daar is, want er is geen leven meer. blijkt uit de volgende verse. Waarna wij inderdaad terechtkomen in hoofdstuk 35 en daar gaat het over. Het herstel van Israël in het land. En dan staat er ook in vers 4, zegt tot de onbedachtzame van harte, wees sterk en vrees niet. Weet u wie dat zijn, onbedachtzame van harte? Dat zijn die lui die niet meteen kritiek hebben als God wat zegt. Dat zijn wij dus, hopelijk. Dat zijn we onbedachtzame van harte. Niet van verstand, van harte. Dat zijn degenen die dus geen aarzeling hebben om het woord van God te geloven. Dus er staat eigenlijk gewoon, zegt tot de gelovigen. Ja, ja. U weet toch wie dat zijn, die onbedachtzame van harte? Of niet? Kennen jullie die beiden niet? Eén van de twee dan, vooruit. Kleopas. Demausgangers. Moeilijk woord. Demausgangers, hè? Nee, de trage van harte staat daar. Ja. Ja, dat zijn bedachtzamen van harte. Ze zijn traag van harte. En dus bedachtzaam. Dan ben je traag als je bedachtzaam bent. Maar er staat hier, zegt tot de onbedachtzame van harte. Dus de Heer gebruikt de term uit Jesaja om deze Emmausgangers toe te spreken. Ze waren traag om te geloven. En daarom wisten ze niet. Maar hier staat, zegt tot de onbedachtzame van harte, wees sterk en vrees niet, ziet u lieder, God zal ter wrake komen. Met de vergelding Gods. Hij zal komen en u lieder verlossen. En u ziet waar het om gaat. Aankondiging van de Heer die zal komen ter wrake. Een gezant die gezonden zal worden tot de heidenen en meer speciaal ook tot Edom of in Edom. Met een gerucht enzovoorts. Want hij zou vergelding brengen. En dan staat er, als dan zullen de blinde ogen opengedaan worden, de dove oren zullen geopend worden. En over wie gaat dat? Over Israël juist. Nou, en vandaar zou ik natuurlijk moeten gaan naar Jesaja 63, want daar vinden we ook het oordeel over Edom. En daar wordt de gezant zelf genoemd. Wie is die boodschapper, wie is die gezant, wie is het degene die het gerucht des Heren brengt? Wel, de Heer zelf uiteraard. Er is een gerucht gehoord van de Heere. De Heer heeft niet alleen een gezant gezonden, de Heer is zelf die gezant. En dat is wat beschreven wordt in Jesaja 63. Want de vraag is, wie is eigenlijk die gezant? Nou, staat er anders. Er staat, wie is deze die van Edom komt? En dan is het eigenlijk de vraag, hoe kom je nou ineens bij zo'n vraag? Wie is het die van Edom? Want het volgende hoofdstuk gaat over een hersteld Israël. Gaat eigenlijk over de verbinding die tot stand gebracht zal worden tussen Israël en de gemeente, want daar spreekt Jesaja 62 over. Over een nieuw verbond en een nieuw huwelijk tussen Israël en de gemeente, de jongeling en de jonkvrouw, uit vers 5. En dan ineens in hoofdstuk 63 vers 1, wie is deze die van Edom komt? Dat is net zo'n opmerking als die van de Heer Jezus aan Nicodemus, die zei, en niemand is ooit opgevaren naar de hoogte, naar de hemel, dan die ook uit de hemel is nedergedaald. Hoezo, ging het daar dan over? Nee, daar hadden ze het niet over, maar dat is gewoon een initiatief wat de Heer zelf neemt en die gaat wat uitleggen. Want geen profetie is van eigen uitlegging en dus wordt er een uitlegging gegeven. En we hebben Obadja gelezen en we zitten met de vraag, wie is die gezant eigenlijk in Edom? Toch? Uit vers 1. Dat weten we toch niet wie dat is? Het is een gezant van de Heer die een gerucht brengt. Wie is dat toch? Nou, die vraag wordt hier gesteld in Jesaja 63 vers 1. U moet het dus beschouwen als een commentaar op Obadja, maar hier staat het antwoord. Wij worden dus geacht Obadja 1 vers 1. Ja, natuurlijk vers 1, ja. Te lezen. En dan lezen wij over, wij hebben een gerucht gehoord van de Heere, er is een gezant gestuurd onder de heidenen en kennelijk speciaal onder Edom. En dan lezen wij meteen Jesaja 63 vers 1. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Wie is deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht? Dat is wat anders dan de kracht van Seir, de kracht van Esau, zijn eigen kracht. Wie is deze harige? Nou, wie is het? Simpson. Heel goed, dat is hem, heel goed. Maar dat is wat moeilijk te maken natuurlijk. Ja, de Heer Jezus dus. Ja. Wie is deze die voortrekt in zijn grote kracht? Nou, dat is dus de Heer zelf. Dat is degene die voort zou gaan voor de kudde van Israël. Want de Heer zou in hun spits gaan, zei Micha 2. Is het 2, hè? Dankjewel. Micha 2. Want daar wordt gesproken over de Heer die voorttrekt in zijn grote kracht. Hij leidt namelijk Israël uit. Waaruit? Heel goed, uit Esau, uit Edom, of beter uit Petra, naar Jeruzalem. En daar gaat het hier in Jesaja 63 ook over. Maar het lijkt me goed om eerst maar even te onderbreken. Wij waren dus in Jesaja 63. Ja. Jesaja 63. Waar de vraag gesteld wordt, wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Dat is hetzelfde als de vraag, wie is die gezant die dat gerucht brengt in Obadja vers 1? Want zo gaat het heel dikwijls in de Bijbel, dat we ineens uitspraken vinden die een directe commentaar leveren of directe verwijzing zijn op of naar een andere schriftgedeelte. Want zo is die Bijbel. Zijn niet alleen maar losse boeken, maar zijn boeken die in elkaar grijpen en die elkaar verklaren. Want geen profetie is van eigen uitlegging, maar ze verklaren elkaar. En dat is hier dus ook zo. En dus wordt hier gevraagd naar de identiteit van die gezant die in Edom en onder de volkeren zou komen uit Obadja vers 1. En dan wordt hij beschreven. Hij komt met besprenkelde klederen van Edom. Of van Bosra, dat is de hoofdstad van Edom, soms. En dan staat er deze die versierd is in zijn gewaad. Hij heeft namelijk een veelvervige rok aan. Hè? Nee, het is een versierd gewaad, toch? Nou, dan zal het Jozef dus wel zijn. Of is deze sprong te moeilijk? Toch niet, hè? Met een beetje oefenen komen we er wel. Spreek dus over de veelkleurige wijsheid Gods. Als u dat meer zegt uit Efeze 3. De versierde kleed is gewoon het kleed van de Messias. Of zullen we zeggen, hij heeft het kleed aan van de hoge priester? Heb je dat wel eens gezien? Maar dat is mooi. Blauw en wit en geborduurd met hemelsblauw, purper en scharlaken. En met dingen. Juist. De borstplaat en efod en hoe het allemaal maar heten mag. Jazeker, een versierd kleed. Kortom, het duidt gewoon op de Messias, op Christus zelf. Niet op Jozef, maar de zoon van Jozef, zullen we dan maar zeggen. Op de echte eerstgeborene en zo. En daarom ook de echte hoge priester. En al die dingen meer, dat is duidelijk, dat spreekt over Christus. Die voorttrekt in zijn grote kracht. En over die kracht hebben we het al eens gehad, want die kracht is die kracht die hij aflegde ooit aan het begin van deze bedeling. Hij legde zijn koningschap af. Uzza. Kwam Us trouwens ook niet voor in Obadja. Ik dacht het wel. Nee, heb ik het ergens anders gelezen dus. Ja. Goed, nou hoe het ook zij. Hij komt in zijn grote kracht. En dat betekent dat hij komt in zijn koningschap of in zijn koninkrijk. En dat voortrekken in zijn grote kracht, daarvoor zei ik al, dat is ongetwijfeld uit uit Micha 2 vers 13, of vers 12 eigenlijk, waar stond, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen, voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen, ik zal het tezamenzetten als schapen van Bosra. Eigenaardig, want het zou moeten zijn schapen van Jeruzalem. Of schapen van Efrata, wat dacht u daarvan? De velden van Efrata lopen toch schapen? Er zijn toch die herders die ook de s'nachts de wacht houden over hun kudde? En Bethlehem is toch de stad waarin David en dus de zoon van David geboren werd? Maar er staat niet Bethlehem of Jeruzalem, er staat Bosra. Wat merkwaardig, hebben we weer een term over Esau. Maar die wordt toegepast op Israël. Toch? Ja. Gaan we weer verder. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zijn van mensen deunen, dan de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Dan gaat hij dus in al zijn kracht. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Namelijk de Heere zal voor hun aangezicht heen gaan. Namelijk in hun spits, staat er. Nou, dus hij trekt voort in zijn grote kracht. Nou, dan ben ik terug in Jesaja 63. En u weet waarschijnlijk dat in Micha 2, de versen die ik juist aanhaalde, dat het daar gesproken wordt over het optrekken van het overblijfsel van Israël uit Petra, dus uit Bosra, zo u wilt, maar in ieder geval uit Edom, naar Jeruzalem, naar Sion. En dan ben ik terug in Jesaja 63, want daar staat, wie is dan diegene die uit Edom komt? Wie is die doorbreker? Wie is die gezant die gezonden werd onder de heidenen? Die voorttrekt in zijn grote kracht. En dan staat er in Jesaja 63 vers 1 nog steeds. Dan staat er, ik ben. Nou ja, vertaald met ik ben het. Maar het is duidelijk wie dat is uiteraard. Hè? Dat is de Heere zelf. Ik ben. Het is de Heere zelf, dat blijkt wel, want hij is de enige die in gerechtigheid spreekt. En dan staat er dus achter, ik ben het die in gerechtigheid spreekt. Die machtig bent te verlossen, en daar kennen we er ook maar één van. De Heere, uw verlosser, in hetzelfde Jesaja, de Heere, oftewel Jehovah, uw verlosser. Dus het is inderdaad Christus zelf, deze boodschapper, deze die van Edom komt. Dan staat er, waarom zijt gij Edom aan uw gewaad? Maar nou vertalen ze het met rood natuurlijk, want het blijkt uit het verband. Maar de term rood is dus niet alleen de verwijzing naar bloed van dam of dom, maar ook de verwijzing naar Edom. En dat staat er ook. Waarom zijt gij Edom? Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? En waarom zijn uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Druivenbloed heet zoiets dan. Dat is trouwens ook een Bijbelse term. Bloed der druiven. Druivensap. En het antwoord is, ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn, want het is de dag des toorns. En heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak, alsjeblieft, de dag der wraak, was in mijn hart. Nou, dat hebben we al een paar keer gelezen inmiddels, hè. De dag der wraak, onze schots. De dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En dan heb je ze achter elkaar. De dag der wraak. En de wraak is dan de wraak over Edom. Dat blijkt hier uit het verband. En meteen daarna het jaar mijner verlosten was gekomen. En dat spreekt uiteraard over het herstel van Israël. Dan heb je het weer bij elkaar. Nou, zo gaat het verder. En dat het over de Heer Jezus gaat, blijkt uit vers 11 en, ja, vers 11 en vers 10. Want dat zijn, daar vinden we twee van de drie versen in het Oude Testament waarover de Heilige Geest gesproken wordt. De ene keer, de eerste keer is in Psalm 51, waar David bad, neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar het gaat uiteraard niet over David, maar over de zoon van David. En hier, dit is de tweede plaats, of tweede en derde, maar het is eigenlijk maar één keer natuurlijk. Hè. Dit is de tweede plaats waar de Heilige Geest genoemd wordt. En het is uiteraard de geest van de Messias. In vers 10, ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En vers 11, waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? En daar gaat het uiteraard over Israël. Want de Heer zou komen tot verlossing van Israël, tot zijn verlossing van zijn heilig volk. Zoals het verderop in het hoofdstuk ook staat. En het aardige is dat hij, dat de Heer zelf in dit hoofdstuk ook genoemd wordt in vers 9. De engel zijns aangezichts. Maar in ieder geval een engel. En een engel is een gezant dus. Heel goed. Een gezondere, een boodschapper. En zo zijn we weer rond. De gezondene, de gezant. Ziet, ik zend mijn engel. Dus heet het dan in Malachi. Want Malachi betekent mijn engel. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Snel ik zal tot zijn tempel komen. Die Heere, die gelieden zoekt, namelijk de engel des verbonds enzovoorts. Dat is Malachi 3. En dat doet me eraan denken dat ik nu hoognodig naar Malachi moet. Nou, nog niet helemaal. Ik neem eerst nog even Klaagliederen 4. Komt hij erop, hè? Dus dat komt na Jeremia. Dat is een hoop gejeremieer, dus. Klaagliederen 4. Boven het hoofdstuk staat klachten over het lot van het Joodse volk. Let wel, niet klachten over het Joodse volk, maar klachten over het lot van het Joodse volk. En dan staat er in vers 21. Wees vrolijk en verblijd u, gij dochter Edoms, die in het land Us, dat bedoelde ik, die in het land Us woont, want Us betekent kracht. Goed. Wie woonde daar nog meer ook alweer? Het land Us, even de Bijbelse quiz is dat, hè? De tovenaar van... Was dat van Us? Van Os, toch, hè? Tovenaar van Os, dat was... Organon. Nou ja, maar dat is met dubbel S. Nee, wie woonde nog meer in Us? Die man die zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat was hem. Job woonde in juist. En een van zijn vrienden kwam inderdaad uit Edom. Elifas, meen ik, als ik het goed heb. Uit Teman. Nou goed. Wees vrolijk en verblijd u, gij dochter Edoms, die in het land Us, dat is dus inderdaad het land van Edom. En de betekenis van de naam Us is eigenlijk dezelfde als die van de naam Seir. En daar zal het hem wel in zitten natuurlijk. De krachtige. Maar let even op, wees vrolijk en verblijd u, gij dochter. En wat zou je dan verwachten? Sions, maar er staat Edom. En dan in vers 22 staat, uw ongerechtigheid heeft een einde, o gij dochter Sions. Daar is het wel, de dochter Sions. Hij zal u niet meer gevankelijk doen wegvoeren, maar uw ongerechtigheid, o gij dochter Edoms, zal hij bezoeken. Ja, wie is het nou? Is het nou de dochter Sions of de dochter van Edom? En dat is de zoveelste keer dus dat wij termen tegenkomen die gebruikt worden voor Israël, maar toegepast worden op Edom of andersom. Toch? Want dat hebben we nou een paar keer gezien. Nou, en dan neem ik u mee naar Malachi. Want dan komen we bij, ik zend mijn engel voor uw aangezicht heen. Hè? Dat is dus het laatste boek van het Oude Testament. Want in Malachi 3 stond in vers 1, zie ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Dat slaat op de komst van Johannes de Doper. Onder andere, maar slaat op de komst van Johannes de Doper. En snellijk zal tot zijn tempel komen die heren die gelieden zoekt, te weten de engel des verbonds, daar heb je dan die engel, en dat is de Heer zelf uiteraard. De engel des verbonds aan de welke gij lust hebt, ziet hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Maar wie zal de dag zijn de toekomst verdragen? Dus het gaat hier inderdaad om een gezondene die zou komen. En dat blijkt gewoon te zijn de Messias. De Heer Jezus Christus, daar gaat heel Malachi over. Want Malachi betekent mijn engel. Maar de term wordt eigenlijk van toepassing gebracht op de enige echte engel, de enige echte boodschapper. De engel des verbonds, oftewel de engel van het nieuwe verbond, oftewel gewoon de Messias zelf. En het volgende Bijbelboek begint dan ook met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En daar hebt u hem dus, de boodschapper. Dus nou hebben we het even, het gaat hier om de komst van een boodschapper, een engel. En dat betekent dus een boodschapper. Nou, dan ga ik helemaal terug naar het begin van Malachi. Want, moet je eens kijken, ja, dan doe ik het natuurlijk achterstevoren, want ik zeg Matthäus 1 staat... Boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het gaat over de komst van de Messias. Blader ik terug, Malachi 4, Malachi 3, Malachi 2. Gaat allemaal over de aankondiging van de komst van de Messias en het tot stand komen van het nieuwe verbond. Met een nieuw priesterschap. En in hoofdstuk 2 speciaal gaat het over ene meneer met de naam Levi. Maar het blijkt te zijn... Niet Levi, maar het blijkt te zijn Christus zelf. Want de naam wordt gebruikt vanwege de verwijzing naar het priesterschap van het oude verbond, maar ook vanwege de verwijzing naar de betekenis van de naam, want Levi heeft, de naam Levi heeft dezelfde betekenis als het, de Griekse term katalasso, oftewel apokatalasso, betekent namelijk, wordt vertaald met, bedoel ik, verzoening. Niet in de zin van bedekking van zonde, maar in de zin van dat twee partijen die gescheiden waren met elkaar weer tot overeenstemming komen. Dat is verzoening. En dat is wat de naam Levi betekent. Levi betekent dat men tot elkaar nadert. Mijn man zal zich voortaan bij mij voegen, sprak zij en noemde zijn naam Levi. Dat staat in Genesis. Maar dat wij bij de Heer gevoegd worden, dat noemen wij verzoening. Dat is de betekenis van de naam Levi. De naam wordt dus gebruikt als terugverwijzend naar Levi met het Levitische priesterschap. Maar bovendien om aan te geven dat daarna een echte Levi zou komen. En die echte Levi is de engel des verbonds. Kortom, dat is Christus. Dat is het. En dat is de kortste verklaring van Malachi die ik geven kan. He? Dus verder verwijs ik maar naar de banden ervan. Dan ga ik nog verder terug. Want waar het om gaat is dat Malachi spreekt over de komst van de Messias en spreekt over zegening aan Israël. En dat is in ieder geval zo vanaf Malachi 1 vers 6. Want daar wordt gesproken over de offerdiensten en de godsdienst van het Judaïsme. Zoals dat in de ballingschap was ontstaan. En u weet waarschijnlijk dat Haggai, Zachariah en Malachi, zogenaamde post-exilische profeten zijn. Dat betekent dat ze optraden na de ballingschap. En ook pas in die profetieën, Haggai, Zachariah, Malachi, vinden wij melding van een Joodse dienst aan Jehovah. Of wat er voor door moest gaan. Als wij het hebben over de Joodse godsdienst, over het Judaïsme dus, dan dienen we ons te realiseren dat het ontstaan is in de Babylonische ballingschap, want daarvoor bestond het niet. Want Israël werd bovendien in ballingschap gestuurd, omdat het de Heer sowieso niet diende. Op geen enkele wijze. Sterker nog, het diende de afgoden. Maar pas in de ballingschap is een vorm van dienst aan Jehovah ontstaan. Die nam men uit de ballingschap mee terug naar Palestina. Ja. En het gevolg daarvan is dat we sindsdien profetie of uitspraak in de Bijbel vinden, waarin dat Judaïsme door de Heer zelf verworpen wordt. En dat is de achtergrond van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En eigenlijk Handelingen ook natuurlijk. Want hoe is die Joodse godsdienst ontstaan? Met zijn fariseeën, zijn sadduceeën, zijn tempeldienst en zijn Joodse feesten en wetten. Wel, dat is ontstaan in de ballingschap. Nou, dus meteen na de ballingschap, Haggai, Zachariah, Malachi, verwerpt de Heer deze nieuw ontstaande dienst. Hij zegt, dat is wel aardig dat jullie het doen, maar dan moet je het wel doen zoals ik het gezegd heb. En niet op je eigen manier. En dan moet je niet wat blinds aanbrengen om te offeren, vers 8, Malachi 1 vers 8. En niet wat kreupels of wat kranks, want als je wat offert moet het volmaakt zijn. De Heer aanvaardt alleen het volmaakte, immers. En als je dan brood brengt voor een spijsoffer moet het niet oud brood zijn, zei de Heer. Nee, dat zou u ook niet willen. En de Heer ook niet. Staat, nou, zo staat het er ongeveer, hoor. He? Ja, dat is denk ik zo oud, je moet soppen. Nee, dat is nou goed. Ja, nee, maar de heer bespot het ook, hoor. Niet dat wij dat nou zo bespotten. Maar het is ook bespottelijk dat men zulke dingen aan zijn God durft voor te zetten. De Heer zegt dan ook, breng dat toch aan uw vorst, vers 8. Breng dat toch uw vorst. Want de koning hadden ze niet, ze konden het brengen bij, hoe heette die ook alweer? Zerubabel bijvoorbeeld, of zijn afstammelingen. Breng het toch uw vast. Zal hij een welgeval aan u hebben? Natuurlijk niet. Nu dan, zegt de Heer in vers 9, enzovoorts. En hij zegt dan dat hij het ook niet wil. Kortom, het hele boek spreekt over Israël en de Israëlitische dienst zoals die bestond en zoals de Heer hem verwerpt. En tegelijkertijd aankondiging dat straks de Messias komt, dus dat Judaïsme kunnen ze wel vergeten. Die paar honderd jaar die nog resten tot de komst van de Messias kunnen ze ook wel vergeten. De Heer zegt, wacht maar, er komt wat anders. En later zegt de Hebreeënbrief dat sinds de dagen van Jeremia het oude verbond verouderd is en nabij de verdwijning, dus ze konden het wel vergeten. Had ook geen zin om nu ineens een dienst aan Jehovah uit te denken. Was nergens voor nodig. Bovendien, het kon toch niet. En als men het doet, zou men het moeten doen op de wettige manier, op de bijbelse manier. En dat deed men niet. Dat is tot vandaag aan de dag zo. Al die mensen, hoe ze zich ook noemen, die menen onder de wet te moeten leven, kunnen dat niet en streven daar ook zelfs niet naar, hoewel ze het wel zo noemen. Want het is onmogelijk om dat te doen, om meer dan één reden overigens. En dat geldt voor het Jodendom net zo goed als voor hen die zich christen noemen. Nou, maar waar het me nou om gaat, is dat ik nou kom achterstevoren werken tot de eerste verse van Malachi. En wat staat daar? De last van het woord des Heren tot Israël. De last van het woord des Heren tot Israël. Door de dienst van mijn engel. Malachi. En dan komt hij. Ik heb u lief gehad, zegt de Heren, maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Esau Jacobs broeder, zegt de Heren? Nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. En ik heb zijn bergen, de bergen van Seir, gesteld tot verwoesting. En zijn erfenis, dat zijn zijn bergen gewoon hoor, zijn land, voor de draken der woestijn, wat dat precies is, gaat het nou niet om. Maar in ieder geval wordt hier gesproken over een oordeel over Edom. Ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Al zo zegt de Heer der Heerscharen, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heer vergramd is, tot in eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien. En gij die dus zult zeggen, de Heere zijn groot gemaakt van de landpalen Israëls af. En laat nou maar iemand maar vertellen waarom hier gesproken wordt over een oordeel over Edom. Want het heeft niks te maken met de rest van het Bijbelboek. Nou, dat laatste kan dus niet. Het heeft er dus wel mee te maken. Maar de vraag is, hoe dan? Wel, het eerste antwoord is, en dat is het meest voor de hand liggend, omdat het er min of meer bij staat. Wel, de Heer zegt, ik heb een oordeel over Jacob, over Esau dus, en dus over Edom aangekondigd, want Esau heb ik verworpen. Maar, en, want, zegt hij, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En als bewijs voor de liefde van de Heer voor Jacob, wordt aangevoerd het oordeel over Esau. Zo van Esau heb ik geoordeeld, maar Israël niet. Daaruit blijkt mijn liefde voor Esau. Maar dat is een zeer zwakke argumentatie, want wij weten net zo goed dat er oordelen werden aangekondigd over Israël en meer speciaal over Juda. Net als over Esau, dus dat kan moeilijk het verschil zijn. Het kan zo niet aangehaald worden. Bovendien is het een negatief argument. Je kunt je liefde voor de een niet bewijzen door te bewijzen dat je de ander haat. Toch? Nee, natuurlijk niet. Je kunt iedereen haten, bij wijze van spreken. Dat je de een haat wil niet zeggen dat je de ander lief hebt. Dus niet een echt bewijs. Dat kan dus ook niet de strekking van dit schriftgedeelte zijn. Het zal erg zwak zijn. Het ligt dus anders. En het antwoord is dan ook heel eenvoudig. Want laten we maar eens lezen wat er ook weer stond. Vers 4. Ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Maar welk volk was dat eigenlijk die dat zei? Nou, dat is het hele punt. Dat was Israël. Dat zij, wij zijn verarmd, maar wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Wanneer dan? Wel eenvoudig, in de dagen van Malachi. Want dat waren de dagen van de herbouw van het land en de herbouw van de stad. Weet u nog, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En dan worden eerst gerekend 7 weken, dan 62 en dan nog 1. Die ene week is nog in de toekomst en 69 weken zijn voorbij, maar ze werden onderverdeeld in 7 en 62. In Daniel 9 was dat. En die onderverdeling kan alleen maar betekenen dat die eerste 7 weken gebruikt werden in de eerste plaats voor de herbouw van Jeruzalem, maar dat betekent tegelijkertijd dat de andere 62 weken, die daarna zouden verlopen, inderdaad de 62 weken zijn waarin God zwijgt. Kortom, dat is de intertestamentaire periode. Zodat deze eerste 7 weken, vanaf het uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen, Daniel 9, hè, zodat die eerste 7 weken, de periode is vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen, tot op het moment dat die herbouw als voltooid beschouwd wordt en God er dus verder het zwijgen toe doet. En aangezien God er niet het zwijgen toe doet in de dagen van Malachi, maar wel daarna, betekent dus dat de profetie van Malachi dus inderdaad hoort in de dagen, of geschreven werd, vergeven werd in de dagen waarin men de woeste plaatsen wederbouwde. Met name Jeruzalem dus. Het waren de dagen van na de ballingschap, terugkeer naar de ballingschap. De plaats was verwoest, Palestina was verwoest, 70 jaren van verwoesting waren er nou gevallen overheen gegaan. En het wordt nou herbouwd. Het is dus niet Edom die zegt, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Maar het is Israël die dat zegt. En wat zegt de Heer dan? Dan zegt de Heer, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. He? En dan staat er, en men zal hen noemen landpalen of grenzen. Eigenlijk staat er gewoon samenbindingen. Maar goed, dat is een beetje moeilijk. Maar landpalen der goddeloosheid. Een volk op het welk de Heere vergramd is tot in eeuwigheid. In het algemeen betekent dat gewoon, hè? Vergramd tot in eeuwigheid. Onbeperkt vergramd. Maar over welk volk is hij vergramd geweest? Ja, over Israël. En dat is het hele verhaal. Dit is een profetie die weliswaar wordt opgehangen aan de uitspraak van Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar de vraag is maar, wat is Jacob en wat is Esau? En dan blijkt dat de term Esau hier gebruikt wordt voor het goddeloze Israël. En dus degene die het eerstgeboorterecht verspeelt. En dat de term Jacob gebruikt wordt voor degene die het eerstgeboorterecht wel krijgt. Het is trouwens een verwijzing naar de uitspraken in Genesis natuurlijk. Over de meerdere zal de mindere dienen en zo. Wat gezegd werd over Esau en Jacob terwijl ze nog niet eens geboren waren. Zoals het ook uitdrukkelijk staat in Romeinen 9. Vers 13, ja inderdaad. Maar het punt is nu dat hier de term Esau niet wordt toegepast op Esau en zijn afstammelingen, maar het wordt toegepast op Israël, namelijk op het natuurlijke, op het ongelovige Israël. En dat is de reden waarom de term dochter Sions wordt afgewisseld met de term dochter van Edom, dochter Edoms in bijvoorbeeld klaagliederen. En dat is het hele verband tussen deze twee dingen, want laat ik dan dit wel heel duidelijk zeggen, en dan kom ik de volgende keer weer terug, maar... Dat weliswaar oordelen, strafgericht om het maar zo te noemen, worden aangekondigd over Esau, over Edom. En het zal ongetwijfeld ook letterlijk zo gebeuren, voor zover het dan nog niet gebeurd is, zal ongetwijfeld letterlijk zo gebeuren. Maar neem niet weg dat diezelfde profetieën worden toegepast op het natuurlijke Israël. Want Edom en Israël, oftewel Esau en Jacob, zijn aanduidingen van respectievelijk het ongelovige en het gelovige volk. Oftewel het natuurlijke volk, het geboren volk, en het wedergeboren volk, het bekeerde Israël. Het onbekeerde heet gewoon Esau en het bekeerde heet dan Jacob in deze tegenstelling. Er zijn ook andere tegenstellingen, dat weet ik, maar daar heb ik het nou niet over. Ik heb het nou alleen over Esau en Jacob, of Edom en Israël. En waarbij Esau of Edom de eerste is die geboren werd. En daarna werd Jacob, oftewel Israël, geboren. En degene die als eerste geboren werd, is gewoon het natuurlijke Israël levend in deze oude wereld en eventueel onder het oude verbond. Dus gewoon een natuurlijke volk. Terwijl de term Jacob of Israël wordt toegepast op het wedergeboren volk. Ik weet, daar is niet alles mee gezegd. Ik heb het ook wel eens uitgebreider verteld bij een andere gelegenheid. Dus ik ga er maar niet verder op in. Het gaat nou alleen om deze vergelijking tussen deze twee zonen van Isaac. De eerste staat voor het natuurlijke Israël. Het ongelovige Israël, het niet wedergeboren Israël, of hoe je dat maar zegt. En de tweede, namelijk Jacob, oftewel Israël, staat voor het wedergeboren Israël. Oftewel het gelovige Israël. Het Israël levend onder het nieuwe verbond, enzovoorts. Nou, dat is het verhaal. En wat wordt er geoordeeld? Wel, het natuurlijke volk wordt geoordeeld en het gelovige of wedergeboren volk zal de beloofde zegeningen ontvangen. En dat is precies de volgorde die wij er straks al een paar maal gezien hebben in Ezechiël, maar ook in Jesaja. Namelijk, eerst het oordeel over Edom en dan het herstel of de zegeningen voor Israël. Maar het hoeft niet over twee verschillende volkeren te gaan, het kan ook op één en hetzelfde volk worden toegepast. Ja. Want Esau, wat is dat dan? Dat is dat volk wat vertrouwt op eigen kracht. Dat is gewoon Israël. Ja. Dat zijn eigen berg heeft uitgekozen. Dat aanspraak maakt op de erfenis van Adam. En daarom ook inderdaad Edom genoemd wordt. Maar dat is toch Israël? Toch? Dat is die harige die geschoren zou moeten worden. Ja, gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. De Joden zelf weten dat veel beter nog, want die passen die uitspraak uit Jesaja 53 uitsluitend op zichzelf toe. En helemaal niet op de Messias. Die zeggen, dat is Israël. Die knecht des Heren. Uit Jesaja 53. Want u rond? Hebt u begrepen? Die knecht des Heren. Obadja. De leidende knecht des Heren uit Jesaja 53. Obadja, de knecht des Heren. En men zegt, dat is Israël. Dat is het ook. Het is het natuurlijke Israël wat vernederd wordt. Want alles in deze oude wereld wordt vernederd. Dat zoekt wel een hoge plaats, maar zal vernederd worden. Dat geldt voor de echte Obadja, namelijk voor de Heer zelf. Maar dat geldt voor Israël ook. Want alles wat als eerste verschijnt, zal hier weliswaar zoeken verhoogd te worden, maar het zal vernederd worden. Er is geen andere mogelijkheid. Pas daarna volgt de verhoging. Vandaar eerst het oordeel over Edom. Maar zullen we nou voor Edom nou eens een keer gewoon Adam lezen? Hoe vindt u die? Want je schrijft dat echt precies hetzelfde in het Hebreeuws, hoor. Alleen als Theman erbij staat en Dedan en hoe de plaatsnamen nog maar meer mogen en Seir, dan zegt men ja, het is Edom. Maar je had net zo goed Adam kunnen lezen. Het gaat over de natuurlijke mens. Die zal geoordeeld worden. En dat geldt speciaal voor het natuurlijke Israël. Nou, daar gaat het nou om, dat deze uitspraken dus in Malachi 1... dat die uitspraken over Esau of over Edom feitelijk worden toegepast op het natuurlijke Israël, zelfs meer speciaal op het Jodendom, levend onder de wet, zal ik dan maar zeggen. Volgens de regels van het Judaïsme. Want de hele term landspalen der goddeloosheid betekent dat het een vervlechting is, dat wat samengebonden is, samengevlochten is. Maar het is een goddeloze samenbinding. Maar dat wat in elkaar gevlochten is, zo mooi, dat is gewoon de Joodse traditie. Het judaïsme als zodanig, dat is dat wat samengebonden is. Maar daarin vindt God geen plaats. In die herberg was trouwens ook geen plaats en in Jeruzalem ook niet enzovoorts. De Heer zelf staat daar buiten. Een tempel is er dan ook niet. En dus gaat die uitspraken niet over Esau letterlijk, maar het gaat over Esau overdrachtelijk, namelijk over het natuurlijke Israël. Eerst geboren uit deze oude wereld. Maar u weet wat er gebeurt als de verlossing tot stand komt. Want ik neem nog maar zo'n moeilijke sprong. Als de verlossing tot stand komt, als men uit Egypte wordt uitgeleid, sterven de eerstgeborenen. En dat gebeurt met Israël dus ook als het verlost wordt. Dat wat eerst was, sterft. En dat is dus Esau, oftewel Edom. En dat is hier in Malachi zonder meer zo. Het bleek in klaagliederen ook te zijn, want waar klaagt klaagliederen over? Over de val van Jeruzalem. Dan kunnen we er wel bij bedenken dat korte tijd daarna ook inderdaad Bosra gevallen is. En Edom dus gevallen is. Dat is ook inderdaad zo. Maar ik zou niet weten waarom een Israëliet daarover zou moeten klagen. Want na de verwoesting van Jeruzalem, in de dagen van Nebukadnezar, werd ook inderdaad Edom verwoest. Dat is ook wel zo. Maar het wordt er aangehaald, niet omdat een Israëliet daar nou zoveel spijt over heeft. Maar het wordt aangehaald omdat het beschouwd wordt als een type van de val van Jeruzalem. Bosra is dus eigenlijk Jeruzalem, daar komt het op neer. Net als Sodom eigenlijk Jeruzalem is en net zoals Egypte eigenlijk Jeruzalem is. En de termen worden dus in een overdrachtelijke betekenis gebruikt. Nou, dat is ongetwijfeld de achtergrond van deze uitspraken allemaal in Obadja, profetie van Obadja. Want de val van Edom hoeft heus zo sterk niet benadrukt te worden. Maar wat wel benadrukt wordt, is uiteraard dat Israël zelf in het oordeel zal komen. En sterker nog, dat oordeel wat over Israël zou komen hangt samen met het oordeel wat over de Heer Jezus zou komen, de eerstgeborene, als Obadja, als de knecht des Heren.